Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat dan gemeente over het koningschap van Christus en van de christen, van het eerste. Het koningschap van Christus zingen wij op Psalm 89, de versen 9 en vers 11. Ge hebt de leer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En vers 11, ik zal in tegendeel al wie hem wederstaat verpletteren. En mijn trouw zal met hem zijn. Psalm 89, versen 9 en 11. vandaag mogen belijden zoeken van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En daarna zingen van Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning, koning Jezus, zingen. Psalm 45, het eerste vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met kerk van alle tijden en alle plaatsen, met mond en hart, nu al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik kom is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laat nu samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die ons vanavond hoog bezoek geeft, koninklijk bezoek, zo bijzonder is uw dienst, Heere. Dat dan Hij die koning is, koning Jezus Christus, uw enige geboren Zoon, ons als zijn gemeente bezoekt. Heere, geef ons dan, dat we onze oren spitsen, dat we onze gedachten bewaken, onze lippen behoeden, als wij koning Christus, op bezoek ontvangen in de ambtelijke bediening van uw woord. Want wat een koning is hij niet. Wat een koning zijt ge, Heere Jezus Christus. die de boze die de duivel overwonnen hebt, die gezeten is aan de rechterhand van uw vader, en die alle macht heeft, de koning, die onderdanen zoekt, inwint en werft. Kinderen, jongeren, ouderen, ook vanavond doet u dat in deze dienst. Ongeschikten maakt u geschikt. Onwilligen die maakt u gewillig. En die er niets voor voelen en die er niets in zien. Die geeft u er een hart voor. En zij die zwak zijn, houdt u staande. Die gevallen zijn, die richt u weer op. Zo'n koning zijt u, Heer Jezus Christus. En nu bidden we vanavond eigenlijk maar één ding, Heer. Wilt u dat vanavond laten merken? Toont u toch dat u zo koning zijt? Door zondaren in te winnen en tot uw onderdaan te maken. En door al uw onderdanen, hoe zwak ze ook zijn, staande te houden. Tot en met het einde toe. Heere, geef uw zoon die koninklijke glans en glorie. Dat er uit ons midden vanavond in uw huis en die meeluisteren. En uit het midden van alle diensten die in onze dorpen en in ons vaderland en in de wereld worden gehouden. Dat er hem worden toegebracht. Dat er hem worden toegevoegd. Wees zo koning over uw kerk. En maak uw kerk in al zijn geledingen uw beeld gelijk. Laat uw kerk koninklijk strijden. Door uw heilige geest geleid, geregeerd en vervuld. Opdat uw kerk iets van u weg zal hebben. Opdat allen die geloven. Uw trekken zullen dragen, ook iets van dat koninklijke. Zodat het niet verborgen kan blijven, Heere. Als wij u als koning ontvingen over ons leven. Wees zo koning over uw kerk. Zegen dan ook alle ambtsdragers in uw kerk. In deze uw gemeente. Die u kort of langere tijd geleden riep tot het ambt. Door wier dienst u uw gemeente regeert als koning. Geef dan alle ambtsdragers gehoorzaamheid aan u de koning. Vertrouwen in u de koning, liefde tot u de koning. Heers als koning over uw kerk uit uw volk Israël. Dat er uit dat uw volk een volheid komen zal en zou worden toegebracht. Heer, dat wij het mogen meemaken in ons leven, dat gebeuren zal. En wat zal dat dan weer niet betekenen voor uw kerk uit al de volken. Heer, als koning. Op alle zendingsvelden, op alle onbereikte volkstammen. Opdat ook daar de vlag van koning Christus wordt geplant in gemeenten die ontstaan mogen. Heer, als koning over uw vervolgde kerk. Dat u uw koninklijke macht toont, door haar staande te houden, niet door de knieën te laten gaan, maar te overwinnen in uw naam. We bidden ook, Heer, waarom die ons regeren in burgerlijk opzicht. Ons vorstenhuis, ons koninklijk huis. Onze regering in Tweede en Eerste Kamer. En zij ons regeren provinciaal en gemeentelijk. Wil ook door hun dienst. Als uw dienares, uw koninklijk gezag laten gelden, Heere, en land en volk brengen onder uw koninklijke wetten die zo goed en die zo heilzaam zijn. Heere, geef uw zoon als koning eer en heerlijkheid en geef hem die ook uit ons midden. En vanuit deze dienst, Heere, deze avond, we smeken het u. Om Jezus wil. Amen. Laten we eerst lezen uit Lucas 1 vanavond. Het is nog geen advent, maar mogen altijd lezen uit Lucas 1. We doen dat uit de versen 26 tot en met 33. Lucas 1, vers 26 tot en met 33. Wij lezen daar Gods woord als volgt, Lucas 1, vers 26 en volgende. En in de zesde maand werd engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man misnaamd was Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zei, wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u gezijd, gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord. En overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar, vrees niet, Maria, want ge hebt genade bij God gevonden. En zie, u zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dus over Christus als de koning. Dan lezen we uit Efeze 6. Over de christen als koning onder deze koning. Efeze 6 vers 10 tot en met 13. Efeze 6 vanaf vers 10. Het begin van het gedeelte over de geestelijke wapenrusting. Efeze 6. Vanaf vers 10. Voort, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting God, opdat ge kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, van de duisternis van deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende, staande blijven. Laten we dan verder bladeren naar zondag 12 van de Heidelberger Catechismus. Nu voor de derde keer uit zondag 12 van de Catechismus. We lezen u de gedeelten. De slotgedeelten antwoord 31 en 32, die gaan niet over het profeet zijn, niet over het priester zijn, maar over het koning zijn van Christus en van de christen. Zondag 12, eerst het vraag en antwoord 31. Waarom is hij, de zoon van God, Christus, dat is een gezalfde genoemd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en bij de geest gezalfd is en dan naar het eind van het antwoord... Tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en die ons bij de verworven verlossing beschut, beschermt en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben, en alzo zijn zalving deelachtig, en ook aan het eind van het antwoord, opdat ik met een vrij en goed geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden zal, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren zal. Weer dezelfde eenvoudige puntindeling. Het koninklijk ambt, ten eerste van de Christus, ten tweede van de christen. Zondag 12 van de catechismus. Ook vanavond delen we het volgende mee. Eerst betreft de diensten. Nou, laat eerst de dienst van aanstaande woensdagavond nog weer onder de aandacht brengen. 19:30, het slot van Romeinen 11. En dan zondagmorgen 24 november op dominee M. Goud uit Ede voor te gaan in de avonddienst dominee H.G. van der Ziel uit Waarder. Het is aanstaande donderdagmiddag, contactmiddag. Dat niet in de kerkbode, maar dominee van der Ziel die ontmoet u alle graag donderdagmiddag. Volgende week wordt er een noodhulpcollecte gehouden door de diakonie. De eerste collecte is dan bestemd voor noodhulp in Syrië. Zoals u zult weten is in Noordoost-Syrië grote onrust en onzekerheid ontstaan. In de kerkbode van deze week kunt u daar meer over lezen. De collecten voor vandaag zijn dan de volgende. De eerste is voor de kerstuitdeling. en wordt gebruikt voor geschenkbonnen voor de minst bedeelden in onze burgerlijke gemeente. Een initiatief georganiseerd door een groot aantal diaconieën uit de gemeente Bodegraven-Reewijk. In de kerkbode de afgelopen keer stond daar meer over te lezen. De tweede collecte is voor de kerk en de uitgang ook voor de kerk van harte aanbevolen. Laten wij dan zingen uit Psalm 21, ook een van de koningspsalmen, de verzen 1, 2 en 7. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Wat hij u smeet uit harten grond en al zijn rein, zijn zuiver verlangen, hebt gij hem doen ontvangen. En vers 7, de koning rust op uw trouw. Dat ziet op David, maar ook op de meerdere David, de Heer Jezus. Psalm 21, vers 1, 2 en 7. in zondag 12 van de catechismus lezen we in antwoord 31 over het koningschap van Christus. Dat luidt aan het eind. Hij is gezalfd door onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschermt en behoudt. En over het koningschap van de christen zegt Sofra Anto 32 dan dit, dat ik met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden zal en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren zal. Het koningschap van de Christus en ten tweede van de christen. Gemeente, het voorbeeld, herinnert u zich nog wel, mag ik nu aannemen? De emmer water die zo over je hoofd leegkiepen. Ja, dan wordt niet alleen je hoofd nat, maar ook heel je lichaam wordt kletsnat. Dat kan niet anders. Zo hoofd, zo lichaam. Nou, zo geldt dat ook voor het hoofd Christus en voor het lichaam van zijn kerk. God de Vader heeft zijn Zoon, de Heer Jezus, gezalfd, overgoten met de Heilige Geest. En daarom deelt ook het lichaam van zijn gelovigen in diezelfde zalving van diezelfde geest. Want zo hoofd, zo Christus, zo lichaam, zo zijn gelovigen. En we hebben gezien dat het geldt al voor die twee ambten die we al gehad hebben. Jezus gezalfd met de Heilige Geest tot profeet. Hij leert en hij beleidt profetisch. En zo zal ook elke christen iets van dat profetisch leren, dat profetisch beleiden in zijn leven krijgen. Jezus ook gezalfd met de Heilige Geest tot priester. Om zich priesterlijk aan God op te offeren en zondaren te dienen. Zo zal ook elke christen er iets van krijgen. Dat hij zich priesterlijk aan God toewijdt en zijn naaste dient. En zo zal dat ook gelden ten aanzien van het koningschap van Christus. Jezus ook gezalfd tot koning. Om als koning te strijden en te regeren. En dus zal ook elke christen daar iets van krijgen. Om als een koning te strijden en om ook eens als koning te regeren. We horen dat al heel vroeg. Als over de Heer Jezus gaat, we lazen dat, die aankondiging van zijn geboorte, Lucas 1. God de Heere, zegt Gabriel tegen Maria, zal hem de troon van zijn vader David geven. En op heel veel plekken in de Bijbel wordt die lijn getrokken van David naar Jezus. David, de meerdere David, de grote zoon van David. Dat moeten we eerst, moeten eigenlijk dus terug om het beeld scherp te stellen. Naar David. David die inderdaad gezalfd is tot koning. Hij heeft Samuel gedaan. Toen moest hij naar Bethlehem toe. Om een van de zonen van Isaï tot koning te zalven. Maar ze waren het geen van allen. Ze waren allemaal al langsgekomen. En bij niet één kreeg Samuel de goddelijke ingeving van deze moet je zalven. Tot Isaï zich herinnerde, dat is waar ook. Ja. Die jongste loopt nog op het veld, die is met de schapen bezig. Ja, dat moet hij ook die toch maar halen. En David, de kleinste, de vergetene, hij moet het zijn van God. En Samuel zalft David tot koning. En dan breekt er voor David een lange tijd van vluchten, van achtervolgd worden, van verzoekingen en van strijden aan. Hij wordt bedreigd naar het leven gestaan door Saul. Hij wordt in verzoeking gebracht tot twee keer toe. Om maar zelf Saul zijn hoofd af te hakken en de kortste weg naar het koningschap te doen. Maar David mag er allemaal voor bewaard blijven om het heft in eigen hand te nemen. Hij vlucht verder. Hij wacht verder. Hij strijdt verder totdat God hem koning maakt. En na de strijd komt voor David de overwinning. Na het lijden ontvangt David dan uiteindelijk het koningschap over Juda en Israël. Dan is die koning. En moet dat niet precies vergelijken met hoe onze koning is, koning Willem-Alexander. Een koning in die tijd, een koning Israël, die had heel wat meer bevoegdheden. David had ook een soort, nou, noem het nou maar prezes van de synode, hè, wat nou afgelopen week is gekozen. David was als koning een soort voorzitter van de kerk. Hij had nog meer dan dat. Hij heeft als koning de taak om het volk bij de dienst van God te krijgen en in de dienst van God te bewaren. David die zorgt ook voor de bouw van de tempel, voor de materialen daarvan. Want dat was zijn koninklijke taak. Het volk een plaats geven om de Here te dienen en het volk voor die dienst aan de Here in te winnen en daarbij te bewaren. Daarom zegt de catechismus ook van het koningschap. Om het volk te regeren, lezen we dan. Hè? Verder was de koning in die dagen. Was hij ook de generaal van het leger, de opperbevelhebber der strijdkrachten. Als land bedreigd werd door andere volken, dat gebeurde al onder David. Ging David zelf de strijd aan en ging hij voorop in de strijd. Ja, één keer deed hij het niet. Bleef hij wat lui thuis zitten, toen ging het ook helemaal mis ook. Hè? Op het platte dak aan het wandelen en zijn overloop op Batseba, toen ging het ook goed mis ook. De koning had op zich als taak om juist in de strijd het leger aan te voeren. Volk en land te beschermen. En tegen welke overheersing daar weer voor te vrijwaren. Vandaar de catechismus erbij zegt. Om bij de verworven verlossing te beschermen en te bewaren. Dat waren de taken van de koning. De taken die koning David heeft geprobeerd te vervullen. Dan gaat er eeuwen voorbij. Er komt een Salomo, een Jerobeam, een Rehaak, komen heel veel andere koningen. En dan komt Lucas 1 en dan komt de koning. Jezus, de Zoon van God. Gaat net als bij David. Je zou hem over het hoofd zien. Een kindje in een kribbe. Ergens in een stal. In een gat als Bethlehem. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat je een koning in hem zien zou. Maar hij is het wel. En dan gaat het bij hem net zoals bij David ging. Eerst strijden en dan overwinnen. Eerst vernederd en vervolgd en verdrukt worden. En daarna pas heerlijkheid en de kroon. Maar in die strijd blijft de Heer Jezus staande. Hij valt in niet één verzoeking. Hij verslaat de duivel door gehoorzaamheid aan God. Door niet in te gaan op de talloze verzoekingen tot zonde. Of om voor de duivel te knielen. Of om van het kruis af te komen. Of om voor het lijden terug te keren. Jezus strijdt in zijn leven en hij overwint. En zo krijgt hij de koninklijke kroon van zijn vader. Pasen, hemelvaart, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus, de koning. En deze koning, die doet volmaakt wat David maar zo gebrekkig kon. Want hij is de koning die zijn volk door zijn geest en woord regeert. Kijk, David probeerde het volk bij de Here te houden en de Here te laten dienen. En Salomo ook. En koning als Josia en Hiskia probeerden dat ook. En voor het oog leek dat ook soms eigenlijk heel goed te lukken. Dat hele volk leek mee te komen. In de dienst aan de Here in de tempel te Jeruzalem. Maar was die koning dan gestorven? Dan bleek dat bij het volk maar een heel dun vernislaagje was geweest. En verviel het volk toch weer tot de afgodsdienst. Dan bleek dat het dienen van God onder koning David Salomo maar een meelopen was geweest. En maar een vorm was geweest. Ten diepste waren ze toch niet losgebrand van de afgodendienst en de liefde tot de afgoden. Maar koning Jezus dirigeert zijn volk door zijn geest, wat David niet kon. Dat betekent, koning Jezus, die bereikt wel het hart. Zijn geest komt binnen in je hart. En die vernieuwt je wil. En die geeft een breuk met de afgoden. Die geeft een haat tegen de zonde. Die geeft een liefde om de Heere te dienen. Hij bewerkt in je hart wat David niet kon, bij zichzelf ook niet trouwens, bij zijn volk helemaal niet. Hij werkt in je hart de verandering, de bekering, waardoor je er zin in krijgt om God te dienen en zijn dienst hoog te houden. Je gaat verlangen om te bidden en de Bijbel te lezen. Al is de ene keer sterker dan de andere keer. En je krijgt verlangen om hem te volgen in het spoor van zijn inzettingen en van zijn geboden. Je hart wil niet anders meer. Je hart gaat zeggen en ondervinden, het is mijn goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Zo regeert koning Christus. Door zijn geest en woord. Hij verandert het hart tot bekering. En dan blijft het. Ook als je op jezelf gaat wonen. En je ouder roep je zonder ochtends niet meer. Ook als je verhuist naar een ander deel van het land. Ook als er verdrukking komt. Dan blijft het. Want dan is het geen vernislaag die Jezus aangebracht heeft. Hij heeft je hart veranderd. Zoals alleen koning Jezus dat kan. Met ieder hart. Met welk hart dan ook met het uwe, met het jouwe. Het door zijn geest en woord regeren. En het andere, wat ook David had geprobeerd. Beschermen en bewaren, ja. Dat hij zijn volk beschermt en bewaart. Dat is ook wel nodig. Want er zijn wel vijandelijke volkeren. De Satan houdt niet op. En de duivel is ook niet tevreden. Als je kind voor het eens een keertje heeft laten zondigen. Dat is niet het einddoel van de duivel. Dat hij een keertje zondigt. Want heeft de duivel hem eigenlijk kan ook niet zo gek veel. Dat is niet zijn einddoel. Dat is maar een middel tot het doel. Dat de duivel je van Christus af wil laten vallen. En het geloof schipbreuk wil laten leiden. Dat kan een overvolging. Als je met een schip vergelijkt. Dat je het schip van het geloof schipbreuk wil laten leiden. Hij kan doen door wanhoop. Dat hij zo op je zonde wijst. Dat hij je zo weg laat zinken in moedeloosheid. Het schip raakt lek om zo te zeggen. Het geloofschip gaat zinken. Hij kan het doen door je om te laten buigen. Blijvend door de zonde aan te trekken. En je buigt mee en je gaat mee en je blijft meegaan. Het schip buigt af van koers. Hij kan het door het schip stil te laten liggen. Het komt niet verder meer. Onder de drukte en de stress. Sijpelt het gebed weg. En sijpelt de liefde weg. En het schip van het geloof komt stil te liggen. Maar in al die gevallen komt het schip niet in de haven. En daar is de duivel om te doen. Maar koning Jezus, hij beschermt. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft de duivel in de ketting liggen. En hij laat die ketting precies zo ver gaan, totdat hij zegt stop. En nou niet verder duivel, nou is het genoeg. Hij trekt hem weer terug. Als het te ver dreigt te gaan voor het geloof. Hij laat nooit toe dat de duivel iemand uit zijn hand kan rukken. Hè? Hij zegt het, niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt koning Christus. Ik zorg dat het schip van het geloof geen schipbreuk leidt. En niet zinkt. En niet voorgoed afbuigt. En niet stil komt te liggen. Ik zorg dat het in de haven komt. Ik bescherm en bewaar bij de verworven verlossing. Jezus, de koning, die met zijn geest en woord regeert. En die beschermt en bewaart, opdat uw geloof niet op zal houden. Nou, mag ik het u vragen? Wie heeft zo'n koning nodig? Zodat alle vingers omhoog gingen. Wie zegt er nou, en zo'n koning, die heb ik nodig. Want ik krijg mijn hart inderdaad niet mee van mezelf. Ze kunnen me aansporen en misschien doe je ouders het zoveel ze kunnen. Maar heeft mijn ouders, die kunnen me achter mijn vodden zitten tot wet. Maar ik krijg er geen zin in om naar de kerk te gaan. Gewoon, ik heb er geen zin in. En ik heb geen plezier om te bidden. Ze kunnen het 100 keer tegen me zeggen. Ik heb het niet. Mijn hart is onwillig. Ik heb geen gevoel voor God en voor goddelijke zaken. En ik ben daar niet graag mee bezig. Zegt u het? Zo'n koning heb ik nodig. Die mij met zijn geest en woord regeert. Die mijn hart omkeert en me de welzin in geeft. Zo'n koning heb je nodig. Als je erachter komt, als het van mezelf moet komen, dan zie ik er nooit wat in om God te dienen. Wie heeft er nou zo'n koning nodig? Ja, degene die heeft geleerd, als ik mezelf in het geloof moet bewaren, dan haal ik de haven niet. Ik kan niet tegen de duivel op. Als hij verdrukt en me bang maakt, dan breekt mijn geloofschip. Ik schaam me ervoor. En ik hou mijn mond al. En ik durf niks te zeggen. En dan hebben ze het ineens over een brandstapel. Als hij me aanvecht met wanhoop en moedeloosheid, dan is mijn geloof binnen de kortste helemaal lek. En ik hou het niet boven water. En het zinkt weg in moedeloosheid. En als de zonde trekt, dan buig ik er zo mee naartoe. En ik ga er zo achteraan die kant op. En als het druk en gestrest is, dan is met mijn gebed en mijn kerkgang zo gedaan. En het gaat eruit. En ik hou het niet vast. En het is weg. Deze koning hebt u nodig. Hij beschermt en bewaart, opdat uw geloof niet zal ophouden. Jezus, heb zo'n 45, hè? Het schoonste lied van ene koning zingen. Een koning die door zijn geest en woord je hart vernieuwt. En die in het geloof bewaart, al barsten alle duivelen van de hel erop af. Hier is uw koning. En zalig bent u als u hem hebt. En als u hem lief hebt. En als u hem nodig hebt. En dan te bedenken dat hij ook de profeet is, hè? Die leert. En die tot hem leidt. Die mijn ogen opent voor mijn zwakheid en mijn verlorenheid. En die me leert dat ik hem nodig heb. En dan denk ik, hij is ook de priester. Die verzoent. Die de schuld vergeeft. Die zich liet binden om te ontbinden. Dat is nou de Christus. Koning, priester en profeet. Ooit vroeg Jezus zijn discipelen. Hij vraagt het nou aan u. Wat denkt u van de Christus? Kom maar eens mee voor de dag. Wat denkt u van de Christus? Je kunt zo verloren niet zijn. Of bij hem is verlossing. Blind. Zie de profeet. Schuld. Zie de priester. Onwillig en zwak. Zie de koning. Wat denkt u van de Christus? Heb u hem nou na die 3 preken nog niet nodig gekregen? Heb u hem nou niet 3 preken hem nog niet lief gekregen? Wat denkt u van de Christus? Wel ontzettend wezenlijk, want als je hem niet als koning hebt, dan kun je wel voor het oog God dienen, zagen we. en voor de vorm de mooiste vernislaag van godsdienst hebben die je maar bedenken kan. En die kan zwart gekleurd of die kan wat fleuriger gekleurd zijn, die vernislaag van je godsdienst. Maar het houdt geen stand. Het is voor een tijd. In verdrukking, in vervolging gaat het over en gaat het weg en gaat de jas weer uit. Want je hebt nooit Jezus als koning gekregen. En dan houdt onze godsdienst een keer op. En dan blijkt het loos en voos te zijn. Jezus, Hij is koning. Zo hoofd, zo lichaam. Dat is het principe, hè, in zondag 12. Het principe wat de Bijbel ons aanreikt. Wat van Jezus geldt, het hoofd, geldt ook van allen die hem toebehoren, die hem als koning zijn te voet gevallen, als zijn lichaam. De geest, die God rijkelijk aan zijn zoon gegeven heeft om een koning te maken, diezelfde geest die vloeit en die stroomt op allen die van deze koning onderdaan geworden zijn. Dat betekent dus ook dat aan de orde van het hoofd ook de orde van het lichaam wordt. Jezus heeft eerst gestreden en daarna is hij gekroond. Dat is ook bij David, hè? David moest eerst strijden en kruis dragen. En daarna werd hij gekroond. Eerst de strijd, dan de overwinning. Eerst het kruis, dan de kroon. Dat zal dus bij allen die van Christus zijn, volgens precies hetzelfde principe gaan. Dezelfde orde. Eerst het kruis, dan de kroon. Eerst de strijd, en dan de overwinning. Voordat wij met hem als koning zullen heersen, zullen we eerst onder hem als koning strijden. Tegen de zonde en de duivel strijden, zegt God van Antwoord 32. Want de duivel heeft geprobeerd om het hoofd te bevechten. Maar dat is de duivel niet gelukt. Hij heeft Jezus niet kunnen tegenhouden, niet kunnen vasthouden, niet op de aarde kunnen houden. De duivel moest hem met leden ogen toezien. Hoe dat Jezus ten hemel werd opgenomen en voorgoed finaal buiten zijn bereik kwam. Nou, maar kan de duivel dan Jezus niet meer te pakken krijgen en te grazen nemen? Dan zijn kerk. Dan zijn onderdanen wel. Hij gaat ons een briesende leeuw zoeken wij zo kunnen verslinden. We hebben gelezen Efeze 6 over de geestelijke boosheden in de lucht die strijd voeren tegen uw ziel. Niet zozeer van vlees en bloed, maar tegen de overheden van de engelen en de geweldhebbers deze wereld en de geestelijke boosheden in de lucht. De duivel kan bij de koning niet meer komen. Dan zal hij het op zijn onderdanen botvieren. Zijn verzoekingen. En van oud heeft de kerk die verzoekingen, hebben we al eens meer genoemd, in 7 onderverdeeld. In 7 begeerten die verzoeken. De begeerte van de eerzucht, zeg maar hoogmoed, op willen vallen ten goede en zo lof toegezwaaid krijgen, dat is de eerste verzoeking, eerzucht. Erotiek, ongeoorloofde seksuele lusten, begeerten en verlangens, dat is de tweede. Drift, woede, in gedachten uitzien. Gulzigheid, geen maat weten te houden, met eten, drinken, roken. Hebzucht, meer en meer willen hebben, je kan wel blijven kopen. Jaloezie, anderen nakijken met afgunstige ogen en ze het licht in de ogen niet gunnen. En gemakzucht, luiheid, praktisch en geestelijk, liever lui dan moe. 7 verzoekingen, eerzucht, erotiek, drift, gulzigheid, hebzucht, jaloezie, gemakzucht. Waarmee de duivel het volk van koning Jezus probeert te verzoeken. En koning Jezus leert zijn onderdanen om tegen die verzoekingen te strijden. Zo hoofd, zo lichaam. Dat doet hij allereerst doordat hij je leert waken. Waken. Komt vaak in de Bijbel voor, hè? Waakt. Waarom? Nou ja, dat is net als met drugs. Als criminelen drugs willen binnensmokkelen in het land, doen ze niet in een doosje waar ze met grote letters op zetten D-R-U-G-S. Drugs. Nee, natuurlijk niet. Die drugs verstoppen ze in een partij bananen bijvoorbeeld. Of in een paar stoelpoten. En zo is die drugs binnen te krijgen en binnen te smokkelen. Hoe probeert de duivel de zondige begeerten in je aan te wakkeren en daar verzoeken in te brengen? Natuurlijk door het te omhullen en het te verbergen. Daarom moet je waken. Continu. Niet klakkeloos maar kijken iets naar Netflix of een programma. En na een uur kom je en zeg je, waar heel veel verleiding in inderdaad, ja. Maar ja, probeer hem dan maar eens uit te zetten. Niet onbedachtzaam maar tv nemen en een half jaar erachter komen. We zitten uren achter dat ding en we lezen nooit een goed boekje meer eigenlijk. Niet steeds meer hooi op je vork nemen, want het is wel een goed gevoel als mensen naar je toe komen en zeggen, je kan het zo goed, dus kun je dit nog niet bijnemen. En na een jaar hou je zonder zorg en dan krijg je ogen niet meer open. En je gedachten niet meer bij, want je verdrinkt in je werk. Zo gaat dat, hè? Zo gaat dat. Waakt. Waakt. He? Monitoren. Je gevoelsleven. Je begeertens. Monitoren waar je gedachten naartoe getrokken worden. En proberen erin te kijken. Of er een verzoeking in kan zitten. In wat misschien heel onschuldig lijkt. En misschien eigenlijk wel heel erstreelt als de mensen het je vragen. Christus leert je waken. Daar zit het achteraan bidden. Hè? Waakt en bidt. Christus leert zijn volk bidden. Om kracht. Niet overmoedig denken. Ah, dat gebeurt mij nou. Heus. Ja, dat dacht David ook die ochtend. Toen met Bathsheba later misging. Dat dacht Noach ook die ochtend. Toen hij later dronken in zijn tent kwam te liggen. Dat zal mij zo gauw niet overkomen. Ja, ja. Bid. Bid. Elke ochtend. Elk moment soms. Wil mij toch staande houden, Heere. Want van mezelf ben ik zo zwak. Dat ik nog geen ogenblik zou kunnen staande blijven. Waakt, bidt. Hij leert je ook vermijden. Als je nog weet ergens heel vatbaar voor bent. Hè? Ga er dan met een grote boog op. Wat deed Jozef? Toen de verbod van maar bleef aandringen om met hem in bed te kruipen. Hij vluchtte weg. Hier moet ik vandaan. Dat dus. Hier moet ik vandaan. Niet meer meegaan met mijn klasgenoten. Nooit meer in die winkel komen. Desnoods die hele straat maar omlopen. Vermijden. Als je weet dat het jou 10 keer te pakken heeft gekregen. Dan niet nog een keer. Vermijden. Waken. Bidden. Vermijden. De wapenrusting opnemen. Efeze 6. Doet aan heel de wapenrusting Gods. Elke dag weer. Het woord kennen. De beloften hanteren. De hoop op de zaligheid levend houden. Bereid zijn om te lijden. En oprechtheid van hart. Elke dag weer. Wapent u. En zo. Wakend, biddend, vermijdend en bewapend. Strijden. Dat betekent. Niet toegeven. En maar weer de makkelijkste weg kiezen. Maar tegen je gedachten vechten. Strijden tegen wat er allemaal in je op kan komen. En dat is wel de zwaarste strijd die je te voeren kan hebben. Niet toegeven aan je gedachten, aan je opwellingen, hoe het ook trekt. Strijden onder koning Jezus. Zo hoofd, zo lichaam. Zo Christus, zo de christen. Hij leert je strijden. Weet je waarom dat vooral in zit, waar het vooral vanaf hangt? In de verbinding met Christus zelf. Als het lichaam maar dicht onder het hoofd blijft. Als het lichaam maar open aders, open zenuwen heeft naar het hoofd toe. Als je maar echt verbonden bent aan je koning. Als ik me niet van hem verwijder. Als ik niet van hem vandaan loop. Eigenzinnig en overmoedig. Als ik maar dicht onder koning Jezus blijf. Heere, regeer me toch. Door uw geest en woord ook vandaag weer. Heere, bescherm me toch. Ook vandaag weer. En wie het dichtste bij Christus blijft. Die is het beste toegerust voor de strijd. En wie het meest op Christus terugvalt. Die staat het sterkste om te waken, om te bidden. Om te vermijden, om zich te bewapenen en om met de daad te strijden. Ja. En tegelijk, zo vanavond, als ik naar mezelf nu kijk, dan denk je bij jezelf. Hoe vaak moet Jezus het ook niet tegen mij zeggen. Je hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan. Je had veel meer kunnen strijden. Je had veel waakzamer kunnen en moeten zijn. Je had je veel afhankelijker moeten weten. Je had er met een veel grotere boog omheen moeten lopen. En je had veel meer innerlijk moeten vechten. Hoe vaak moet je het niet met schaamte herkennen. Heere Jezus, ik heb niet gestreden zoals het behoort. En daarom gaf ik toe. En daarom viel ik. En maak ik in mijn gedachten een enorme zondesmak en zondeval. Ik bad niet. Ik was te toegeeflijk. En ik was te lui. Ja, zeg nou maar kort, je zou er moedeloos van worden. Of begrijp je dat gevoel nooit? Je zou er de moed over verliezen. Als je erachter komt en als je het bij jezelf registreert en de geest die laat het je zien. Hoe vaak dat je niet ten bloede toe hebt tegengestaan. En daarom toch weer toegaf en toch weer viel. Ja, maar nou het grote verschil, Onder koning Jezus, zegt de catechismus, zal ik tegen de zonde en de duivel strijden met een vrij en goed geweten. Dat geeft koning Jezus. Een vrij geweten. Dat betekent, ik mag weten dat de overwinning al is behaald. Uiteindelijk zal ik winnen. En de eerkroon, dat is het unieke van de strijd. Al verlies ik veel vaker dan dat ik win. Al sta ik voor mijn gevoel met 100-0 achter. Ik win hem toch. Ik win hem toch. Want ik mag strijden onder koning Jezus. Die de Satan overwonnen heeft. Dat geeft in die strijd zo'n uitzicht. En ook weer zo'n blijmoedigheid. En zo'n vaste hoop. Dat als wij somtijds, en ook wel eens wat vaker dan somtijds, in zonde vallen. Dat wij aan de genade Gods niet moeten vertwijfelen. En ook niet zonder blijven liggen. Daar wij een ontwijfelbaar getuigenis hebben. Dat wij een eeuwig verbond der genade met God in koning Jezus hebben. Strijden met een vrij geweten. Van schuld ontbonden. Van de vloek ontslagen. En van het eeuwige gericht verlost. Mag ik met een vrij geweten strijden, de hemel tegemoet. En we zullen de eerkroon dragen. En ook met een goed geweten. En dat wil zeggen oprecht. Christus maakt je in elk geval oprecht. Heere, zie maar. Kijk heel mijn leven maar door. Niets is voor u verborgen, koning Jezus. U mag overal inkijken, onderkijken, achterkijken, tussenkijken. En waar u maar wilt. Zo heeft die strijd een heerlijk perspectief. Met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel strijden. Kent u dat? Dat is christenleven. Dat is christenleven. Kijk, anders kun je wel wat proberen om uit je leven op te ruimen. Ik heb heel wat aan de regels te houden. De ene maakt voor zelf wat strakke regels. De ander houdt van wat soepelere regels. Kan allemaal wat verschillen dan. Maar dat heeft geen dageraad. Als je niet mag strijden met een vrij. Door Christus bevrijd. En goed geweten. Dan haalt het allemaal 0,00 niks uit. Dit is het christenleven. Onder koning Jezus mag ik met een vrij geweten, verzoend, verlost, de overwinning gegarandeerd. En met een goed geweten, want ik ben oprecht, ik wandel als uw knecht, tegen de zonde en de duivel strijden. Dat is het ware christenleven. Van begin tot eind. En zo is een christen. En een christelijk huwelijk. En een christelijk gezin. En een christelijk gemeente. Als die stad op een berg. We hebben dat beeld al 2 keer in de preken gebruikt. Die stroomcentrale buiten het stadje. En op de berg helpen tof en licht het stadje. Als er nou een stroomverbinding is tussen de stroomcentrale en die huisjes op de berg. Op de top van die berg. Dan branden 's nachts alle lampjes van de huizen. En van kilometers ver zien de mensen het stadje liggen van de lampjes in de huizen branden. Net zo lang totdat die verbinding een keer geblokkeerd wordt. Een keer gerafeld raakt. En de lampjes gaan een beetje flikkeren en de lampjes gaan uit. En een donker stadje in een donkere nacht, dat valt niemand meer op. En dat trekt niemand zich meer iets van aan. Hoe zijn wij als christen, als christelijk huwelijk, als christelijk gezin, als christelijke gemeente? Een donker stadje in een donkere omgeving. Geen profetisch belijden, nauwelijks priesterlijke dienst en geen koninklijke strijd. Een donkere christen in een donkere tijd. Een donkere gemeente in een donkere nacht. Die niemand opvalt. En waarna niemand toe een getuigenis van uitgaat. Laat ons toch verbonden zijn aan Christus. Laat ons toch verbonden zijn aan de koning. Dagelijks aan zijn voeten. Smekend om zijn koninklijke regering. Om zijn koninklijke bescherming. En hoe echter die verbinding is. Hoe meer christenleven. En je huwelijk. En je gezin. En de gemeente. Een stad is op een berg. Profetisch beleidend en sprekend. Priesterlijk toegewijd en dienend. Koninklijk strijdend en zich heilig bewarend. Een stad op een berg die opvalt in een donkere tijd. En dan gaat ook dat laatste. Zo hoofd, zo lichaam. Jezus had eerst de strijd, daarna de overwinning. Droeg eerst het kruis, daarna de kroon. Allen die met een goed en vrij geweten hebben gestreden onder koning Jezus. Hebben eerst de strijd. En straks de overwinning. Dragen nu het kruis. ontvangen straks de kroon om in eeuwigheid met hem te regeren. Heers op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vijanden zijn er niet meer. Maar de duivel die komt daar niet meer binnen, krijgt er geen voet aan de grond. Eeuwig delen in de heerlijkheid van ons hoofd, Christus Jezus. En Christus aanbidden. De Christus voor mij, die mij als profeet heeft onderwezen, als priester heeft gekocht, als koning heeft geregeerd en bewaard. Aanbidden de Christus in mij, die mij profetisch leerde beleiden, die mij priesterlijk leerde dienen, die mij koninklijk leerde strijden. Wat dunkt u van de Christus? En het hele hemelse koor zal het uitroepen. Waardig is hij te ontvangen de lof, de eer en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen van het koninklijke strijd uit Psalm 119, vers 64 en vers 82. Ik heb uw geboom, mijn God, meer dan goud, dan fijnste goud bemind. En vers 82, ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonden. Koninklijk strijden, Psalm 119, vers 64 en 82. Laten we de Heere samen danken en bidden. Heere, die in de hemelen zijt, Christus, verhoogde koning, koning van uw volk, die regeert tot in het diepst van het hart, die beschermt de zwakste en de meest strompelende van uw volk. Heere, als u zo uw zoon als koning ons bediend hebt, geef dan toch dat in ons aller hart leeft. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning, zo'n koning. Heb ik nodig, die ook mijn hart een gruwel geeft van de zonde en uw dienst en wetten doet beminnen. Zo'n koning heb ik nodig, die zelfs mij bewaart, beschermt, ten einde toe, tot in de haven toe. Heere, zo'n koning, geeft u in uw zoon, dan bidden we dat niemand van ons zich aan hem onttrekt, dat niemand van ons zich van hem weg blijft houden, Heere, in hoogmoed, in onverschilligheid, in uitstelgedrag. Niemand, Heere. En wil dan ook, koning Jezus, als hoofd uw lichaam bevloeien met diezelfde geest, om met een bevrijd en oprecht geweten te strijden, te waken, te bidden, te vermijden, te bewapenen en te strijden. Opdat ons leven en het leven van uw kerk een verlichte stad op een berg. Wat heeft onze samenleving dat nodig, Heer? Wat heeft onze omgeving dat nodig? Dat de christenen, dat de christenheid zo christen is. Een verlichte stad op een berg. Profetisch beleidend en onderwijzend. Priestelijk u toegewijd en de naaste dienend, koninklijk strijdend, de overwinning in het vizier. En tegelijkertijd, Heere, bidden we u, vergeef, wees ons genadig, als wij zo vaak ten bloede toe niet tegenstaan en niet strijden tegen de zon. Uw naam oneer aandoen, u bedroeven, onszelf in het donker brengen. Heere, vergeef het ons en bescherm ons en bewaar ons, opdat wij ware christen zijn mogen, Heere. We bidden uw zegen over deze zondag, over de diensten. En na dienst van vanmorgen bidden we ook, Heere, bewaar onze voet. Als we uit de kerk weer uitgaan naar huis en straks de nacht in. Bewaar onze gedraging en onze gedachten. Opdat we met uw diensten in slaap mogen vallen. En u het geeft vanmorgen weer mee opstaan in onze gedachten. Zegent u deze week. In alles op ons pad kan en zal komen. En zie ons in genade aan. Want gij, Heer Jezus Christus, zijt het waard. De lof, de eer en de dankzegging tot in eeuwigheid. Regeer uw kerk. Bewaar, bescherm uw kerk. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van koning David, koning Jezus. Psalm 72, vers 10 en 11. Dan zal na zoveel gunstbewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. En vanzelf zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, het 10e en 11e vers. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.